Vorige week hebben we met elkaar stilgestaan bij die twee mannen die op weg waren naar Emmaüs, de Emmausgangers. En ze waren in de rouw, want met al die gebeurtenissen die ze hadden meegemaakt, rond de gevangenneming, de bespotting en uiteindelijk ook de kruisiging van Jezus, dat had ze enorm aangepakt natuurlijk. En toen heeft Jezus ze uitgelegd aan de hand van wat er in de Bijbel staat, aan de hand van het Oude Testament, dus wat de profeten hebben gezegd over wat er allemaal zou gebeuren. En ik heb ook een aantal van die profetieën aangehaald. En dan kan je zien dat er eigenlijk al vele jaren voordat Jezus er überhaupt was, al werd gesproken over de Messias. En pas als Jezus bij hen thuis is en het brood met hen breekt, dan pas herkennen ze hem en wordt de bedekking van hun ogen afgenomen. Maar diezelfde avond verscheen Jezus ook aan de andere discipelen. En waarschijnlijk kennen jullie dat allemaal wel, dat verhaal, dat stuk. Maar ik moet zeggen, als je dat nog weer eens een keer grondig leest, dan gaat het heel anders voor je leven. Want dan zie je ineens dat het niet alleen iets was voor die 2000 jaar geleden, maar dat wij er ook wat, niet alleen wat aan hebben, maar dat we er wat mee kunnen. Nou heb ik de verwachtingen wel hoog opgeladen. Het staat in Johannes 20, daar staat: toen het avond werd op die eerste dag van de week, het is dus de zondag daar, zaten de leerlingen in huis. Ze hadden de deuren dicht gedaan, want ze waren bang voor de Joodse leiders. Plotseling stond Jezus bij hen. Hij zei: ik wens jullie vrede toe. Nou, ik kan je voorstellen dat ze de deuren hadden dicht gedaan omdat ze bang waren voor de gevolgen. En je ziet nu heel vaak ook als iemand bijvoorbeeld in Rusland en tegenwoordig ook al in Amerika bepaalde uitingen doet, dan moet hij daarna bang zijn dat hij misschien wel wordt opgepakt, want dat is niet de bedoeling. En dan heb je je tegen de machthebbers gekeerd. Dat was dus eigenlijk de situatie daar ook. Zij waren bang dat zij als de discipelen van Jezus zouden worden herkend en ook zouden worden opgepakt. Omdat natuurlijk de schriftgeleerden echt wilden dat alles wat met Jezus te maken had zou worden weggevaagd. Dus dan staat ineens, staat Jezus in hun midden. Die had dus geen last van die dichte deuren. Dat is wel even iets om bij stil te staan. Dat Jezus dus die mogelijkheid heeft om zomaar, ook al is de deur dicht, om zomaar bij je te komen. Niet om je te overvallen, maar juist om je tegemoet te komen. Het laat wel iets zien van wat dat lichaam van Jezus, dat verheerlijkte lichaam van Jezus, allemaal kan. Hij wordt niet beperkt door de fysieke natuurwetten. Eigenlijk was het daarvoor ook al, want wij moeten niet proberen op water te lopen zomaar. Of we moeten dat in heel veel geloof doen, nog meer dan Petrus had. Jezus en de natuur is eigenlijk onderworpen aan Jezus. Dat zie je hier. Het is geen belemmering voor hem. En ik zou me in eerste instantie kunnen voorstellen dat die discipelen op het moment dat Jezus daar verschijnt eigenlijk best wel schrikken. Want zij hadden toch beloofd dat ze Jezus niet in de steek zouden laten. Dat ze hem zouden ondersteunen in Gethsemane en zeker niet in slaap zouden vallen. Ik kan me voorstellen dat ze zich toch wel afvroegen hoe Jezus eigenlijk over hun dacht. En dan staat hij daar ineens in hun midden. Je leest het niet, hè? Het staat niet dat ze bang waren voor hen, voor Jezus, nee. En Jezus staat bij hen en dan staat hier: ik wens jullie vrede toe. Toen dacht ik van, zou Jezus dat nou precies zo gezegd hebben? Ik wens jullie vrede toe. Dat is iets wat wij misschien in het spraakgebruik wel zouden doen. Ik wens je een fijne dag toe, ik wens je vrede toe, maar dat is maar een wens. Een wens is geen zekerheid. Dan is het een soort van hoop. Ik hoop dat jij een fijne dag hebt en ik hoop dat jij vrede krijgt. Maar wat Jezus doet, dat is niet wenste dat de mensen vrede krijgen, maar hij geeft ze vrede. En in de grondtekst, daar staat dat dan eigenlijk ook, want in de grondtekst staat niet, ik wens je vrede toe, maar daar staat, vrede voor jou. En dat is dus eigenlijk toch wel echt iets anders, hè? Ik geef jou dus vrede. Het is een geschenk. Hij geeft als een geschenk, geeft hij zijn discipelen vrede. En dat is toch wel heel mooi dat Jezus dat kan, hè? Dat hij gewoon dat zomaar aan je kan geven. Het is niet een wenselijkheid, maar een zekerheid. En dan zie je wat hij met de discipelen doet. We zullen ook lezen straks dat ze helemaal geen angst hebben om Jezus te zien, maar dat ze juist blij zijn om Jezus te zien. De angst die valt van ze af en de vrede van Jezus vervult hen. Met alles wat er nu in de wereld gebeurt, al die narigheid, de oorlogen, al die druk die op mensen wordt gelegd, de verharding in de maatschappij, dan is het toch geweldig dat je mag weten dat Jezus vrede kan geven. Want dat is het omgekeerde ervan, hè? Hij kan mensen vrede geven. Dat betekent dus ook dat als je op dit moment zelf geen vrede ervaart, dat je bij hem terecht kan en dat hij het je gewoon kan geven. Want Jezus, het staat in Jesaja, is de vredevorst. Maar wist je dat je het zelf ook kan? Dat je zelf ook aan iemand anders vrede kan geven. Wij zijn geneigd om mensen misschien vrede toe te wensen, maar dat is eigenlijk veel te beperkt. Kijk maar eens wat er gebeurt als Jezus de discipelen... Oh, kijk, hier heb je een plaatje van Jezus die tussen de discipelen in staat. Ze zijn wel een beetje verbaasd, kijk eens hier. Dat begrijp ik wel. Maar dit gebeurt er als Jezus de discipelen uitzendt. Dan zegt hij, welke stad of welk dorp u ook zult binnenkomen, onderzoek wie het daarin waard is en blijf daar, totdat u weer vertrekt. En als u een huis binnengaat, begroet het dan. En als dat huis het waard is, laat dan uw vrede erover komen. Maar als het dat niet waard is, laat dan uw vrede tot u terugkeren. Dus de discipelen krijgen hier de mogelijkheid van Jezus om vrede uit te delen, vrede te geven. Nou, waarom zou dat voor ons anders zijn? Wij zijn nu toch zijn discipelen, wij willen hem toch volgen en wij krijgen toch van God hetzelfde, of van Jezus hetzelfde als wat hij aan zijn discipelen heeft gegeven. Dus probeer je eens te realiseren dat je aan iemand waarbij je om je heen ziet dat hij misschien onrustig is, dat je die niet alleen vrede mag toewensen en niet alleen mag zegenen, maar jezelf vrede mag geven. Nou, dat is toch wel mooi eigenlijk, hè, dat je dat zomaar kan doen. Want Jezus heeft ons door de doop in de Heilige Geest diezelfde mogelijkheden gegeven. Als je in geloof vrede over iemand uitspreekt, geloof dan gewoon dat het ook echt gebeurt. Dat die vrede van God zelf naar die persoon toe gaat. En laten we toch vooral gebruik maken van de mogelijkheden die we van God hebben gekregen. En niet ons beperken tot een wens, maar juist die mogelijkheden die God heeft gegeven ook echt gaan gebruiken om de vrede van Jezus te verspreiden in deze wereld. Nou, dan gaat het verhaal verder. We zijn hier bij het gele, zeg maar. Daarna liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij toen ze de Heer Jezus zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen, ik geef jullie mijn vrede. Ik maak het er maar even van, hè. Net zoals de Vader mij heeft gestuurd, stuur ik ook jullie. Eerst laat Jezus dus zijn handen zien, waar de plekken nog te zien waren, waar de spijkers gezeten hadden. En hij laat ze zij zien waar die speer ingestoken was, om te zien of die al gestorven was. En eigenlijk toonde Jezus daarmee aan dat hij het echt was. Hij, paspoort zal ik maar zeggen. Ik ben het echt. En dat was om het geloof van de discipelen te versterken en hun geloof. Eigenlijk denk ik dat die helende kracht van Jezus genoeg was om zijn lichaam volledig te herstellen. Dus wat hij hier laat zien, doet hij voor de discipelen. Maar in wezen hadden zijn handen er net zo goed helemaal gaaf en goed uit kunnen zien. En zijn innerlijk, zijn binnenkant, alles was volledig hersteld. En reken maar dat zo'n, het aan het kruis hangen, dat maakt van binnen van alles kapot. Jezus was volledig hersteld. Maar ten behoeve van de discipelen liet hij hun zien die plekken in zijn handen en in zijn zij. En dan zegt Jezus weer, ik geef jullie mijn vrede. En dan komt direct daarna die opdracht, zoals God mij heeft gestuurd, stuur ik jullie nu ook. Poeh. Eigenlijk zegt Jezus daarmee van dat hij aan de discipelen vertelt, die taak die ik had om God bekend te maken in deze wereld, dat wordt nu jullie taak. Een opdracht. Een opdracht aan de discipelen toen en een opdracht aan de gelovigen nu. Wat betekent dat dan eigenlijk? Ik zend jullie. Ik denk dat er eigenlijk, juist omdat het hier zo ook staat bij die vrede van Jezus, eigenlijk betekent dat de eerste opdracht aan iedere christen is om de vrede van de grote vredevorst te verspreiden. Dus tegen de polarisatie die we nu om ons heen zien, tegenover de angstzaaierij, is het onze taak om juist die vrede van Jezus te verspreiden. En dan volgt er een bijzonder moment, kijk maar. Toen blies hij op hen en zei, ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. Als jullie iemand niet vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook niet vergeven. Wat een uitspraak, hè? Het begint dus al met dat hij op hem blaast en zegt, ontvang de Heilige Geest. En dat maakt dus ook duidelijk, Jezus is degene die mensen doopt in de Heilige Geest. Want dan geeft het hier gewoon aan zijn discipelen. Hij kan dus de geest van God zelf aanbieden aan mensen, zodat hun geest, de geest van die mensen, verbonden raakt met de geest van God. Dat is wat God graag wil. Hè? Hij wil zich graag verbinden aan ons, aan mensen. En Jezus heeft dat mogelijk gemaakt. Jezus was zelf vervuld van de Heilige Geest. Hè? We weten die situatie dat hij bij zijn doop in de Jordaan, dat hij ook vervuld wordt met Gods geest. Hij was volkomen verbonden met God zelf. Hij zegt het ook steeds, van ik doe alleen maar de dingen die ik God heb zien doen. Als je mij ziet, zie je God. En ik ben ervan overtuigd dat als je zelf verlangend bent om volgd te zijn van de Heilige Geest, dan wil God niets liever dan dat aan je geven. Je kan het gewoon aan Jezus vragen. En als je dat lastig vindt, dan kunnen we daar met elkaar in de gemeente voor bidden. En besef gewoon, God wil niets liever dan zich aan jou verbinden. En dan volgt daar die eigenlijk toch wel een beetje bijzondere uitspraak. Als je iemand vergeeft wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem ook vergeven. En als je iemand niet vergeeft wat hij verkeerd heeft gedaan, is het hem ook niet vergeven. Ik zat daar wel even mee met deze uitspraak. Zal ik het eerst uitleggen? Ik ben eens op internet gaan zoeken van, nou, wat wordt hier nou zo wel over gezegd? Nou, er zijn mensen die zeggen, ja, dat was de taak van de discipelen toen. Jezus geeft dat alleen maar aan de discipelen. Daar moeten wij ver van blijven. Nou, die vond ik een beetje slap, eerlijk gezegd. Dat geloof ik niet. Dezelfde geest waarmee de discipelen werd gedoopt, daarmee wil God ons ook dopen. Dan had het ook eigenlijk niet in de Bijbel hoeven staan, want dan was het voor de discipelen geweest en dan had het weggelaten verder kunnen worden. Nee, ik geloof het niet. Er zijn er ook uitleggers die zeggen, ja, je kan het niet loszien van wat ervoor staat, ontvang de Heilige Geest. Dus als jouw geest helemaal 100% verbonden is met de geest van God, ja, dan doe je eigenlijk wat God zegt. En dan zijn al jouw uitspraken over vergeven of niet vergeven, dat zijn eigenlijk Gods uitspraken. Nou, vond ik ook nog wel een beetje lastig, want wij zijn wel gedoopt met de Heilige Geest, maar jouw eigen geest is er ook nog. Dus Bovendien dacht ik van, maar wat is de wil van God eigenlijk? Nou, David, die vertelt het ons wel. In de Psalm 86, daar staat, want u bent goed, Heer, en u wil graag vergeven. U bent goed en vriendelijk voor alle mensen die u aanbidden. En Johannes die zegt in zijn brief, maar als we het aan God vertellen als we verkeerd hebben gedaan en hem om vergeving vragen, dan vergeeft hij ons. Dan wast hij ons weer schoon van elke ongehoorzaamheid zoals hij heeft beloofd, want hij doet altijd wat hij heeft gezegd. Dus dat matcht een beetje moeilijk, vind ik. Hoe kan het dan, hè, dat als jij iemand vergeeft, dat is nog één ding, maar als je iemand niet vergeeft, dat matcht toch niet met wat hier staat? Dacht ik, kom, laat ik eens naar de grondtekst kijken. Dat stond toch wel leuk. Daar staat eigenlijk, het woord is een beetje moeilijk. Maar het staat, als je laat wat iemand verkeerd heeft gedaan, dan blijft het gelaten. Ik heb het even in voor mij begrijpelijke Nederlands omgezet. Als je toestaat wat iemand verkeerd heeft gedaan, is het toegestaan. Als het vergeven is, dan is het toch, weg. Het wordt in de Bijbel wordt vertaald naar vergeven. Hè? Als je vergeeft wat iemand verkeerd heeft gedaan, is het vergeven. En dan gaat het verder. Maar als je vasthoudt aan wat iemand verkeerd heeft gedaan, wordt het vastgehouden. Dat is iets anders, hè, als niet vergeven. Dus als iemand iets verkeerd heeft gedaan, dan zou je kunnen zeggen, dan kleeft het aan hem. En als jij hem niet vergeeft, blijft het aan hem kleven. Maar als iemand iets verkeerds heeft gedaan en jij vergeeft hem wel, dan zegt God van, ja, daar sta ik achter. Dat doe ik ook. Maar dat betekent dus dat jij de mogelijkheid hebt om namens God, in Gods naam eigenlijk, of eigenlijk in de naam van Jezus, mensen vergeving te geven. Staat dat toch? Even terug naar die vorige tekst. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem vergeven. Dus het, eigenlijk doordat de Heilige Geest in je woont, krijg jij de autoriteit om mensen te vergeven. Is best wel moeilijk, hè? En ook best wel verantwoordelijk als je er goed over nadenkt. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Het voorbeeld is de overspelige vrouw. Heeft die Jezus om vergeving gevraagd? Nee. Heeft Jezus haar vergeven? Ja. Dus eigenlijk heeft Jezus zelf het initiatief genomen om die vrouw te vergeven en dan is het haar vergeven. Ook al heeft ze er zelf niet om gevraagd. Dat is toch wel heel mooi. Dat betekent dus dat wij de mogelijkheid krijgen om mensen iets te vergeven, ook al hebben ze er zelf niet om gevraagd. Wow. Ja, ik verzin het niet, hè. Ik probeer het te begrijpen wat er staat. En wat nou als je dat dus niet doet? Als je iemand niet vergeeft? Ja, dat is als iemand jou iets heeft aangedaan. Hè? Maar het hoeft niet eens. Heeft die vrouw Jezus iets aangedaan? Nee. Maar Jezus vergeeft haar niet omdat zij hem iets heeft aangedaan, maar omdat ze gezondigd heeft. Dus eigenlijk is dat best wel heel bijzonder. Maar wat gebeurt er dan als jij dus besluit om iemand niet te vergeven? Dan blijft die zonde aan hem kleven. Totdat hij zelf om vergeving vraagt. Want als die persoon vervolgens zelf om vergeving vraagt, dan staat er heel duidelijk in de Bijbel, dan zal God hem vergeven. Dat hebben we net gelezen. Dus eigenlijk, als jij dat niet doet, dan blijft het zoals we het altijd al dachten. Namelijk, ieder moet zelf om vergeving vragen voor zijn zonden. Maar eigenlijk geeft Jezus in de Heilige Geest, door de doop in de Heilige Geest, jou de autoriteit om mensen ook iets te vergeven, terwijl ze zelf niet om vergeving gevraagd hebben. Zo lees ik het. Natuurlijk mag je dat zeggen, dat is prachtig, maar als iemand jou iets heeft aangedaan, daar staat, als je het onze Vader bidt, dan zeg je eigenlijk van, nou, zoals God mij heeft vergeven, zal ik de mensen vergeven die mij iets aandoen. Dus dat is wat jou wordt aangedaan, maar dit gaat volgens mij... Nee, maar dat hoeft toch ook niet? Het gaat toch over vergeving geven? Dat is toch prachtig? Dat je mensen... En dan gaat het niet eens over iemand die jou iets heeft aangedaan. Want dat staat er niet. Dat deed Jezus ook niet. Hem was niks aangedaan toen die vrouw daar kwam. Jezus vergaf ook de mensen. Die hadden hem wel wat aangedaan aan het kruis. Die zelf niet om vergeving hadden gevraagd, zei Jezus, Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nee, dat klopt. Ja. Ja, maar dan is het nog steeds iets wat jou is aangedaan. Hè? Maar ook de dingen die jou niet zijn aangedaan, maar die gewoon zijn gebeurd. Waarbij je ziet van dat is niet goed wat daar gebeurt. Eigenlijk, wij mogen vergeving uitdelen. Tenminste, dat concludeer ik uit wat er hier staat. Namens Jezus. Vergeven is iets anders dan vergeten, ja. En ik denk dat de duivel vaak langs zal komen om je nog te herinneren aan alles wat je is aangedaan en zo, om je lekker de put in te krijgen. Ik vind dit wel iets om over na te denken. Van wat zijn nu eigenlijk jouw mogelijkheden? Wat is de autoriteit die God je heeft gegeven? Wij hebben het vaak over onze autoriteit in de geestelijke wereld. We hebben het vaak over de autoriteit over de duivel. Maar dit is een hele andere autoriteit. Waarbij je mensen dus ook los kan maken van wat er gebeurd is in het verleden. Het is toch wel geweldig dat je die mogelijkheden krijgt. Betekent dat Jezus zomaar iedereen vergaf die niet om vergeving vroeg? Nee. Want over de schriftgeleerden en de fariseeën is die heel duidelijk. Heeft ze heel duidelijk aangegeven hoe die over ze dacht. En wat hij vond dat ze deden. Als zij zelf naar God waren toegegaan en om vergeving hadden gevraagd, dan hadden ze vergeving gekregen. Maar Jezus gaf het ze daar niet. Dus eigenlijk laat Jezus zien hoe dit functioneert. Als jullie iemand vergeven wat hij verkeerd heeft gedaan, dan is het hem vergeven. Dus dat betekent, dan vergeeft God het dus ook. Je mag dus in de autoriteit van Jezus, mag je mensen iets vergeven en dan is het vergeven. Maar als je het niet vergeven, dan blijft het aan hem kleven. Dan zal hij het zelf moeten oplossen eigenlijk. Ja. Als mensen in oorlogsgebieden nou eens uitgaat en in de tafel gaan zetten. En dan mag je toch ook met je vrienden doen. Je mag toch alles uitpraten.
Tuurlijk.
En dan heb je toch ook weer die vrede.
Tuurlijk. Tuurlijk mag dat. Dat staat er los van, hè? Dat staat er helemaal los van.
zoals je het doet, is prima. Maar eigenlijk zeg ik, je hebt nog iets extra. Je hebt nog een, in die autoriteit van Jezus mag je mensen vrede geven, hebben we net al gezien. Dat mochten de discipelen ook. Die mochten vrede aan mensen geven. En je mag mensen vergeving geven. Dat is toch prachtig. Nou, denk er maar eens over na. Er zit een enorme kracht in deze woorden. Nou, we gaan nog even naar Thomas kijken. Oh, wacht even hoor. Thomas was er niet bij toen Jezus bij hen kwam. Hij was een van de 12 leerlingen en werd ook wel Didymus, is tweeling genoemd. De andere leerlingen vertelden hem, we hebben de Heer Jezus gezien. Maar hij antwoordde, ik geloof het pas als ik in zijn handen de wonden van de spijkers zie. Ik wil ze met mijn eigen vingers aanraken en ik wil met mijn eigen hand in zijn zij voelen. En sindsdien heet hij de ongelovige Thomas. Maar goed, al die discipelen waren ongelovig, want ze hebben het allemaal gewild. Hè? Dus laten we hem alsjeblieft maar niet meer de ongelovige Thomas noemen. Want hij was niet anders dan de andere discipelen. Goed zo. Jij weet hoe het werkt. Je kunt je afvragen waarom Thomas er niet bij was toen Jezus zich aan de discipelen liet zien. Dat vond ik eigenlijk ook wel een bijzondere gedachte die ik zo tegenkwam op het internet. Misschien voelde hij zich helemaal niet gelijk met de andere discipelen. Misschien, er kan een hele andere reden voor zijn. Het staat niet in de Bijbel. Maar misschien was hij ook wel zo overmand door het verdriet dat hij in zichzelf was teruggetrokken. Dat hij niet bij de andere discipelen wilde zijn. Want het was niet alleen de dood van Jezus die de discipelen moesten verwerken. Het was ook de dood van Judas, een van hun vrienden. Die moesten ze ook verwerken. Dus toen de andere discipelen hem vertelden dat ze Jezus hadden gezien, toen, ja, wilde hij het zelf ook zien. Maar hij zei wel van, ja, ik moet het echt met mijn eigen ogen gezien hebben. Hij wilde een echte bevestiging. En wat is het dan mooi dat Jezus daar gewoon op ingaat. 8 dagen later zaten Jezus' leerlingen weer in het huis. Nu was Thomas erbij. Jezus kwam binnen, ook al waren de deuren dicht. Hij stond plotseling tussen hen in en zei, ik wens jullie vrede toe. Nou ja, ik geef jullie mijn vrede. Zo maak ik er maar weer van. Daarna zei hij tegen Thomas, kijk naar mijn handen en voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zei tegen hem, geloof je pas nu je mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die mij niet gezien hebben, toch geloven. Nou, die mag je in je zak steken. Jezus die zoekt zijn discipelen op en hij laat aan ze zien dat hij werkelijk is opgestaan. En voor de discipelen is dat het begin van een nieuwe fase in hun leven. Jezus is dan nog een paar weken bij ze. Of 7 weken. Om ze op weg te helpen. En daarna zijn zij de vertegenwoordigers van God op aarde. Over 5 weken dan vieren we met elkaar het Pinksterfeest. Hè? Hier. En dan zien we wat dat heeft uitgewerkt bij de discipelen. Nou, jullie weten het wel. Maar als ik nu nog even terugkijk naar waar we het vandaag over hebben gehad. Dan denk ik, het is eigenlijk heel mooi dat we zien dat Jezus vrede uitdeelt en dat dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld is van ons, dat wij dat ook mogen doen, dat we aan mensen vrede mogen geven, aanbieden, als een geschenk. Jezus die kent de verlangens en de moeite van zijn vrienden en hij komt ze daarin tegemoet, ook bij Thomas. En dat wil hij ook met ons doen, waarom zou hij bij ons anders zijn? En denk toch eens na over die kracht van vergeving. De vergeving die je door die kracht die je door de Heilige Geest eigenlijk hebt ontvangen. Wat betekent dat? Wat een geweldige zegen je eigenlijk kan verspreiden. Tegenover al het negatieve in deze wereld. Wat een zegen. Dat jij zomaar cadeaus hebt voor anderen. Vergeving en vrede. Prachtig, hè?